Kom, we zullen luisteren naar de boodschap van vandaag. En ik wil met u het woord openen in Hooglied 2, vers 15. Hooglied 2, vers 15. Dat zal ik voorlezen uit de Statenvertaling. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven. Want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. En de herziene Statenvertaling. Vangt voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien. Uit de jongere Bijbel. Vangt voor ons de vossen, vang die kleine vossen. Zij vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken. Ja, het Hooglied is geschreven door koning Salomo. En het is een liefdeslied tussen een bruidegom en een bruid. Dus tussen koning Salomo en een Sunamitische of een Sulamitische. En koning Salomo is het beeld van onze Heere Jezus Christus. En de Sunamitische is een heidense bruid. Dus een heidense bruid, dat is dus de gemeente. Het is dus een liefdeslied tussen Jezus, de hemelbruidegom, en zijn bruid, de gemeente. En het boek Hooglied is ook een geestelijk boek met heel veel symboliek. En als we dit boek lezen, dan moeten we alle gedachten van onreinheid of schunnigheid moeten we wegdoen. Want het is een geestelijk boek. En het is heel frappant dat Salomo vrede betekent. En Sulamit betekent ook vrede. En we willen zo graag zijn als Jezus. En er staat in 1 Johannes 3 vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Ja, en in Hooglied 6 wordt de Sulamitische genoemd als een rij van twee heerlegers. Een dans van twee legers, van twee volken. En de enige plaats in de Bijbel waar twee heerlegers wordt genoemd, kunnen we vinden in Genesis 32, toen Jacob bang was voor een ontmoeting met Esau. Jacob splitste de vrouwen en kinderen in twee heerlegers, die van Lea en die van Rachel. En als we dit geestelijk bekijken, Jacob is het beeld van de Heilige Geest. Abraham is het beeld van God de Vader, Isaac God de Zoon en Jacob het beeld van de Heilige Geest. En in dit verband in Hooglied, Jacob is het beeld van de Heilige Geest, of in die twee rijen van twee heerlegers, de Heilige Geest vormt en zoekt de bruid. Dus Jacob verdeelde zijn vrouwen in twee heerlegers. Dat is Lea, het beeld van de vroege regengemeente, de bruidsgemeente van de eerste eeuw. En Rachel, het beeld van de late regen. De bruid die gevormd wordt in deze tijd, in de eindtijd. En die twee heerlegers die vormen samen de bruid van onze Heere Jezus Christus. Dus de Sulamitische is als een rij van twee dansende heerlegers, van twee dansende groepen. Lees die thuis, Hooglied 2. En als we Hooglied 2 lezen, dan lezen we dat de bruidegom en de bruid als het ware al dansend door de velden gaan. En ze liefkozen elkaar. Ze geven elkaar lieflijke namen. Dat doen wij toch ook. Unieke hebben we net over. Of schatje, hondenponnetje. En ik heb het ook al eerder genoemd. Vroeger noemde ik Priscilla mijn boerenkoolstronkje. Gisteren nog. Hier in het Hooglied 2 noemt de bruid haar bruidegom Roos van Saron. Dat is een geurige bloem die al van heel ver ruikt. Een lelie uit de dalen. Hij is als een appelboom. En dan is het weer de beurt van de bruidegom. En hij noemt haar dat ze loopt als de gazellen, als een hinde. En samen springen ze over de bergen en huppelend over de heuvels. Door de vijgenbomen, door de wijnstokken en de wijngaarden. Ja, dat is Hooglied 2. Ja, als ik balletschoentjes had gehad, had ik het hiervoor gedaan. Huppelend en springend over het podium, maar dat doen we niet, hè. Ik heb geen balletschoentjes. Al die versen zijn zo lieflijk en zo blij. Maar dan opeens in vers 15 klinkt de stem van de bruidegom. En de sfeer van liefde lijkt opeens even onderbroken te worden. Vers 15, nogmaals. Vangt ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaard verderven. Want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. De hemelbruidegom, de Heere Jezus, zegt dat er nog dingen zijn die niet goed zijn. Die moeten eerst hersteld worden. Laten wij vers 15 even nader bekijken. Dus hier zegt de bruidegom aan de bruid dat ze de vossen, de kleine vossen, moest vangen. Want ze verderven de wijngaarden. Want waar zij rondgehuppeld hadden, had de bruidegom gezien dat er jonge druifjes waren. En dat door die vosjes de wijngaarden en de druifjes werden vernietigd. Dus de essentie is, vangt de vossen die de wijngaard verderven. We zullen die tekst, zullen we een aantal punten even nader bekijken. Dat zijn die vossen, de kleine vossen, de wijngaarden en de jonge druifjes. Eerst wil ik met u bekijken puntje 3. Dat zijn de wijngaarden. Wat is nou een wijngaard? Een wijngaard is een plaats voor druiven. Een druiventeelt. Een wijntuin. Plaats waar druiven groeien om wijn van te maken. Een wijngaard wordt ook in de Bijbel gebruikt voor de betekenis van een arbeidsveld van de dienstknechten. Zoals de gemeente of een zendingsveld. Dat kunnen we lezen in Matteüs 20 en 21 in de gelijkenissen van wat Jezus gezegd heeft. En een Israël wordt ook genoemd een wijngaard. Dat kunt u lezen in Jesaja 5 vers 7. Dus de wijngaard is de gemeente. De gemeente bestaat uit baby's, kinderen, tieners, volwassenen en ouderen. En de bruidegom noemt hier dat de jonge druifjes in gevaar zijn. En de jonge druifjes zijn de kinderen uit gelovige ouders. Het zijn ook jonge gelovigen. Als je pas bekeerd bent, ben je nog een druifje. Dan moet je nog groeien in geloof en in geestelijke volwassenheid. Maar een jong druifje kan ook een volwassen persoon zijn. Het kan ook een ouder iemand zijn die pas tot geloof komt. En druiven kunnen net als vruchten worden geoogst. En bij de eerste prediking van Petrus in Handelingen was de oogst 3000 zielen. En bij de tweede keer was het 5000 zielen. Dat zijn die jonge druifjes. Ja, die jonge druifjes, Max noemde dat kleine diamantjes. Dat zijn die kinderen, die zondagsschoolkinderen, die tieners. Dat zijn de druifjes. En we kunnen ook lezen in Johannes 15 dat Jezus zegt, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. En ergens anders staat dat God de Vader de landman is. Dus Jezus is de wijnstok en wij zijn de ranken. En als wij zielen bij Jezus brengen, dan zijn dat onze vruchten. De jonge druifjes. En in Galaten 5 vers 22 kunnen we ook lezen dat de betekenis van druiven ook de vruchten van de Heilige Geest zijn. Maar het gaat hier om de wijngaard. De gemeente wordt verdorven. De gemeente wordt vernietigd. En wie zijn daar de dupe van? Dat zijn altijd die jonge druifjes. Dat zijn die jonge kinderen. Dat zijn die pas bekeerden. Als een huwelijk stuk loopt en de ouders gaan uit elkaar, dan zijn het de kinderen die de dupe worden, zijn geworden. Niet alleen de man en de vrouw, maar het zijn vooral de kinderen die de slachtoffers zijn geworden. En waardoor komt het dat de wijngaard vernietigd wordt? De hemelbruidegom heeft ogen als vlammen van vuur. Hij ziet alles. En hij zegt, de vossen, de kleine vossen, vernietigen de wijngaard en de druifjes. Dat zijn de kinderen en de jonggelovigen. En wat doen de vossen? De vossen maken holen in de wijngaard. Kun je dat plaatje laten zien? Ze maken holen in de wijngaarden. En ze maken dus de wijngaarden kapot. De wortels van de wijnstokken, de druivenplanten worden beschadigd. Ja, het is zo leuk om die kleine vosjes te zien spelen. Dat is heel schattig. Maar ze maken de wijngaarden kapot. Ze happen aan die jonge druifjes. Ze spelen ermee. Maar de druifjes kunnen niet groeien en ze gaan dood. En wat doen die kleine vossen nog meer? Als de ouders aan het jagen zijn, krijgen ze honger. En dan gaan ze knagen aan de wortels van de wijnstok, zodat de wijnstok afsterft. Ja, de wijngaard had in het voorjaar wel mooie bloesem, maar inmiddels gaan ze dood. Dus de gemeente was, die bloeide vrij en blij. Maar door die kleine vosjes worden de jonge zielen, worden jonge kinderen worden beschadigd. De jongeren vallen in slaap. Ze worden geestelijk dood. De pasbekeerden, de jonggelovigen, die vallen terug of lopen weg. En de vruchten blijven uit. En wat zijn die vossen, de kleine vosjes? Het is de hemelbruidegom die ons erop wijst. En de vossen zijn de grote zonden. En de kleine vosjes zijn die ragfijne zonden. Ze zijn bijna niet te zien. Een witte leugen. Soms wordt gezegd, dat is een witte leugen. Dat is niet zo erg. Een leugentje om bestwil. Ja, een leugen in allerlei kleuren blijft een leugen. Ach, het is toch niet zo erg, een leugentje. God is toch liefde? Nee, Jezus wijst erop. Het zijn die kleine vosjes. Het zijn die kleine vosjes die de wijngaard verderven. Maar, en wij moeten die kleine vosjes vangen en op te ruimen. Het zijn soms die kleine dingen die de kinderen of pas bekeerden pijn kunnen doen. Bijvoorbeeld, je kunt op een feestje een glas wijn drinken, of meerdere. En ik zeg niet dat het niet goed is, want Paulus zegt ook, neem een weinig wijn, want dat is goed voor je lichaam. Maar het gaat om de situatie, om de omstandigheid, dat we rekening moeten houden met kinderen en met pasbekeerden. Als je een glas wijn drinkt en een pasbekeerde ziet dat, bijvoorbeeld iemand die alcoholist geweest is, en je drinkt een glas wijn, dan kan het een aanstoot zijn voor zo'n pasbekeerde. Er kunnen allerlei gedachten komen bij zo'n pasbekeerde man. Nou, zou hij terug kunnen gaan naar zijn oude leven? Of hij zou kunnen denken van, oh, hij is een kind van God, dus ik mag ook weer gaan drinken. Dan mag ik het ook weer doen. Of die trauma's, die komen weer terug. Het zijn vaak de kleine dingen. En vaak weten we niet eens wat die kleine vosjes zijn. Maar we moeten de Heer bidden. Heer, openbaart ons wat de kleine vosjes zijn in mijn leven. die de jonge druifjes kunnen beschadigen. En op Hemelvaartsdag had broeder Eugène luchtballonnen aan een draadje gespannen. Degene die aanwezig, weet je nog? En die ballonnen waren al driekwart hoog, maar ze konden niet verder. Dat waren luchtballonnen. Ze konden niet verder stijgen, want ze zaten vast aan een draadje. En daarna pakte broeder Eugène een schaar en knipte een draadje door. En die ene ballon was vrij en die ging naar de hemel, die ging tegen het plafond. En toen hoorde je de kleine Isaac, wow, weet je nog? Ja, maar dat moet ook gebeuren. Dat zijn die ragfijne draadjes. Die moeten doorgeknipt worden, die moeten opgeruimd worden. En dan kunnen de bruidegom en de bruid weer de lucht in, springende en huppelende over de velden. Maar de zonden, groot of klein, moeten uitgeroeid worden. Hoe klein maar ook. En die zonden kunnen soms zo klein zijn. Een paar jaar geleden was ik rozen aan het snoeien. En op een gegeven moment, ja, dat is mijn linker schoen, een tuinschoen. Op een gegeven moment struikelde ik en verloor ik mijn schoen. En ik verloor mijn evenwicht, maar op het moment dat kon mij nog zelf corrigeren, maar mijn linkervoet kwam precies in die schoen terecht, waar die tak was, die met doornen. Dus met mijn volle gewicht kwam ik erop. Jauze! Dat deed echt pijn. Dat was maar 2 jaar geleden. Trok mijn voet omhoog en dan bleef die tak eraan hangen. Dus dan weet u hoe laat het is. En ik had hem eraf gehaald, maar een stukje doorn was daar afgebroken in mijn voet. En het moest eruit. En Priscilla, die probeerde met een speciale chirurgische naald die doorn eruit te halen. En joep, nou, dat lukte. Dat deed ook pijn. Maar het moet eruit. En ja hoor, gevonden en verwijderd. Die doorn was afgebroken, maar hij moest eruit. Maar na een week had ik nog steeds pijn. Ik liep nog een beetje mank. En daar kwam dokter Priscilla weer met haar naald. De naald ging in die wond en pus kwam eruit. En uiteindelijk was er nog een heel klein stukje doorn. Die was nog helemaal heel diep. Dat deed weer pijn. En daarna was het genezen. En zo is ook het geval met de zonde. Dat moet met wortel en tak verwijderd worden. Anders heb je er nog last van. Dan is de zonde volledig bestreden. Om er geen last meer van te hebben. Net als met onkruid. We hebben ook een buurman die knipt de onkruid gewoon van boven. Ja, klaar. Nee, maar die onkruid wordt nog dikker. En die wordt nog sterker. En die komt net zo dubbel zo hard eruit. Nee, onkruid, net als zonde, moet eruit met wortel en tak. En het kan soms zo klein zijn, maar het heeft grote gevolgen. Zo is het ook in het geestelijke. Het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het snijdt diep in ons hart, in onze ziel. En de Heilige Geest overtuigt ons van onze zonden. En als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat zijn die kleine vosjes, dat zijn die ragfijne zonden, bijna niet te zien. En je hebt ook nog de vossen. De vossen zijn de grote zonden. En dat zijn de zonden, grote zonden, die wij nog niet hebben beleden. Of zonden die nog in ons karakter verweven kunnen zijn. Dat het moeilijk is om ervan verlost te worden. Er wordt wel eens gezegd dat sommige volken, sommige groepen zo'n karaktertrek hebben. Zo wordt van de Joden gezegd dat zij een drang naar geld hebben. Dus dat is dan de zonde, een drang naar geld. En dat hebben de Chinezen ook. En dat ze ook nog houden van gokken. En van de Indische wordt gezegd van dat ze nooit op tijd komen. Maar ja, andere groepen hebben daar ook last van. Hè? En weer anderen, zoals India, die hebben een afgodisch, die zitten altijd met afgoden. Ja, en de zonde van hoogmoed, die wil ik benoemen. De zonde van hoogmoed is een grote zonde. Het wordt ook genoemd de zonde van alle zonden. Dat is de basis van alle zonden. Het werd voor het eerst gevonden bij Lucifer, de Satan. Lucifer was de mooiste schepping die God geschapen had. Een gezalfde cherub. En hij wilde gelijk zijn aan God. Hij verhoogde zichzelf. Maar hij viel vanwege zijn hoogmoed. En hij trok daar andere engelen mee. En in het Hof van Eden, terwijl Adam en Eva jarenlang genoten van het Hof van Eden. Ze wandelden met God samen, in zijn tegenwoordigheid, in zijn heiligheid. Maar daar verleidde de Satan Eva in de gedaante van een slang. Laag kruipend. Dat is een verkapte nederigheid. Hij doet net alsof hij nederig is. Hij kruipt zo laag over de grond. Maar hij verleidde Eva om te eten van die boom. Die verboden boom. Dat God had gezegd dat je daar niet van mocht eten. Van de boom, van de kennis van des goeds en des kwaads. De Satan zei dat als je van die boom zou eten, van die vrucht zou eten, dan zou je net als God zijn. En ze zou de dood niet sterven. Nou, dat laatste was een leugen. Maar de hoogmoed die kwam toen al in Eva. Eva wilde net worden als God. En zij nam die vrucht. En ze gaf het ook aan Adam. En zo was de hoogmoed definitief in de mens terechtgekomen. De hoogmoed zit gewoon in ons. En iedereen heeft het. En soms doen wij het zonder dat wij het beseffen. En we vallen telkens in een vorm van hoogmoed. Oh, vroeger kon ik zo goed voetballen en voetbalde ik en heb ik de mooiste goal gemaakt. Of vroeger, oh, mijn dochter is zo populair op school en zij is de beste van de klas. Terwijl dat helemaal niet zo is. Ze blijven zitten. En dan komt er dus een, dat komt vanuit de hoogmoed. En dan komt weer een leugen bij. Het wordt steeds erger en erger. En ik wil met u kijken naar koning David. God had hem uitgekozen. En koning David heeft heel veel meegemaakt. En dat, omdat God met hem was, omdat hij in God vertrouwde, won hij alle oorlogen. En uiteindelijk was er rust in Israël. De vijanden daarbuiten kon hij aan. Maar koning David ontkwam er niet aan dat er ook hoogmoed in zijn hart kwam. En dat wil ik met u lezen. Op de vraag van wie heeft David gezalfd, daar gaan we even lezen. 2 Samuel 24. Dat was Samuel, hè? 2 Samuel 24, vers 2, vers 16 en 17. Ja? Dus er was rust in Israël. Vers 2. Toen zei de koning David, tegen Joab, de legerbevelhebber die bij hem was, trek toch rond door alle stammen van Israël, van Dan tot Beerseba, en tel het volk, zodat ik het aantal mannen van het volk weet. Er kwam hoogmoed in David. Hij wilde weten hoe groot het volk wel niet was. Hoeveel strijdbare mannen hij wel niet had. Hij was zo geweldig. Maar dat was kwaad in de ogen van God. Generaal Joab probeerde hem nog tegen te houden. Maar koning David die hield vol dat hij het aantal mannen wilde weten. En Joab ging door heel Israël. En na een tijdje kwam hij terug tot koning David. En toen zei hij, in Israël waren er 800.000 strijdbare mannen. En in Juda 500.000. Dus hij had een leger van 1,3 miljoen. Dat kon hij op de been brengen. Maar toen koning David dat hoorde, toen besefte hij opeens dat hij gezondigd had. En hij vroeg God om vergeving. En de volgende ochtend had God de profeet Gad gestuurd om aan David te zeggen dat hij uit 3 straffen, 3 oordelen mocht kiezen, want hij had gezondigd. En die drie, dat zijn een hongersnood van 7 jaar, 3 maanden vluchten voor de vijand of 3 dagen pestilentiën of plagen. En koning David, die koos de laatste. Want koning David zei dat hij liever in de handen van God wilde vallen dan in de handen van de mensen. Want de mensen kunnen wreed, heel wreed zijn. En toen kwam ook het oordeel van God op die hoogmoed, op de straf, van, op de hoogmoed van koning David. En er kwamen plagen en er stierven 70.000 mannen. Ja, dat klinkt luguber, maar dat was door de hoogmoed van koning David. En we zullen verder lezen vanaf vers 16. Vers 16. Maar toen de engel zijn hand over Jeruzalem uitstrekte om er verderf aan te richten, kreeg de Heere berouw over dit kwaad. En hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte, het is genoeg, trek uw hand nu terug. Nu was de engel van de Heere op dat moment bij de dorpsvloer van Arauna, de Jebusiet. Vers 17. David zei tegen de Heere, toen hij de engel zag die het volk met de plaag trof, zei hij, zie, ik heb gezondigd en ik heb mij misdragen. Maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Laat uw hand toch tegen mij en tegen mijn familie zijn. Dus toen de engel, de doodsengel, Jeruzalem wilde slaan met het zwaard, toen zei God, het is genoeg. Dat is de barmhartigheid van God. Toen God zag dat de engel bij Jeruzalem was. God houdt van Jeruzalem. In de psalmen staat dat hij Sion, dat is Jeruzalem, dat hij Sion verkiest. Dat hij Sion lief heeft. Hij zou wonen in Sion, in Jeruzalem. Sion is ook het beeld van de bruid, het beeld van de gemeente. We hebben gezongen, Sion is de gemeente, is de stad van God. Ja, maar in vers 17 hebben we ook kunnen lezen dat God een goede keuze had gedaan om David koning te maken. David was een man naar Gods hart. Want toen die engel daar stond, werden de ogen van koning David ook geopend, dat hij ook die engel daar zag, die het volk, die Jeruzalem wilde slaan. En toen kwam zijn ware aard ook naar buiten. En hij kwam op voor zijn volk Israël. En hij pleitte voor het volk. En zei, zie, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. En ik heb mij misdragen. Niet alleen vroeger was hij een herder, maar hij was een echte herder. Hij was een voorganger van Israël. Hij kwam op voor zijn schapen. Hij wilde zijn leven geven voor de schapen. O, laten wij ook bidden voor een herder die van zijn schapen houdt voor onze gemeente. En die zijn leven wil geven voor de gemeente. Een man naar Gods hart. Zullen we bidden voor een voorganger, voor een herder naar Gods hart. Ja, daarna bracht koning David offers en het was weer goed. Ja, broeders en zusters, we hebben gelezen over Hooglied 2, dat de bruid en de bruidegom elkaar liefkoosden, maar dat die vossen de grote zonden, de kleine vossen, de kleine zonden, de wijngaard, de gemeente vernietigden. En daarbij zijn de slachtoffers, de kinderen, de diamantjes en de jonge zielen. Het gaat om de liefde, om de sfeer van liefde tussen de bruidegom en de bruid. En laat die liefde, laat die sfeer niet kapot gemaakt worden door de vossen. En die kleine zonden, die kleine vossen zijn die ragfijne zonden, die kleine dingen. En die grote zonden, onder de andere de hoogmoed. We hebben allemaal die hoogmoed. En uit die hoogmoed komen er allerlei zonden, zoals jaloezie, ook geestelijke jaloezie, verkeerde begeerten. En God had daarvoor geboden gegeven. Maar de mensen konden zich daar niet aan houden. Wij kunnen daar ons ook niet aan houden. Hoogmoed was gekomen in Satan. En in de boze. En via de boze was de hoogmoed ook in de mens terechtgekomen. De mens was er nooit van verlost. Totdat God zelf kwam. Er is genade. God zond zijn zoon om de mensen te verlossen van die kleine zonden, maar ook te verlossen van hoogmoed. En hoe deed hij dat? Hij deed het tegenovergestelde, door diep te buigen. Lees die thuis, Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11. Jezus was God zelf. Hij was aan God gelijk, maar hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zichzelf vernietigd en is geworden als een slaaf. Hij is geworden als een dienstknecht. Hij is geworden als een mens. Hij was God, maar hij was als een mens geworden. Hij heeft zich vernederd als een mens. Een totale vernedering. Het tegenovergestelde van hoogmoed. En hij is gehoorzaam geweest tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Het is volbracht. Ook de zonde van hoogmoed die in de mens was gekomen. Die straf heeft Jezus voor ons gedragen. Wij moeten alleen tot hem komen. Tot slot wil ik met u naar Matteüs 11, vers 28 en 29. Matteüs 11, vers 28 en 29. Vers 28. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Jezus is zachtmoedig, het tegenovergestelde van hoogmoedig. Jezus is nederig van hart. Dat is ook het tegenovergestelde van hoogmoedig. Laten wij tot hem komen. Laten we straks tot Jezus komen. En dat wij van hem leren zachtmoedigheid en nederigheid. Want dat is de karakter van Jezus. Zachtmoedig en nederig van hart. Laten we ons zijn karakter eigen maken. En als we ons vernederen, dan komen wij tot die heiligheid van God. Ja, laten we Jezus al de glorie geven. In Psalm 45, vers 5 staat: rijd voorspoedig uit in uw glorie op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Dat is de karakter van Jezus. Waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Dit is de genade van God. De Heere zegene u. Bent u gezegend? We zullen tot de Heer komen. We zullen zingen het lied BTI 139. Jezus, trek mij nader. Trek mij naar uw zachtmoedigheid. Trek mij naar uw nederigheid. Ja, Andrew Murray heeft gezegd: nederigheid is een sieraad van heiligheid.